Turn to Matthew chapter 9.
Oké, als we weer beginnen, ga graag even zitten en sla Matthäus 9 open alsjeblieft.
If we're going to talk about mercy, I want to know what Jesus said about mercy.
En als wij hier spreken over barmhartigheid, dan wil ik weten wat Jezus gezegd heeft over barmhartigheid.
Because if he is the image and the expression of God,
want als hij het beeld en de expressie van wie God is, is.
In other words, as he said, if you've seen me, you've seen the Father.
Met andere woorden, als hij die gezegd heeft, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien.
Then what did he reveal about mercy?
Als hij dat is, wat heeft hij dan laten zien over barmhartigheid?
And if he were a man.
En als hij een mens was.
You're going, wait a minute, what do you mean if? Of course he was.
En dan zeg je misschien, ja, wat als? Dat was hij toch?
Of course he was a man.
Natuurlijk was hij mens.
We know this.
Ja, dat weten wij.
Fully God.
Hij was volledig God.
Fully man.
Maar ook volledig mens.
He didn't come with some schizophrenic split personality.
En hij kwam niet met een soort van schizofrene gespleten persoonlijkheid.
Fully God.
Hij was
fully
volledig
man.
God en volledig mens.
So we want to know what he taught.
En wat we dus willen weten is wat hij onderwees.
Because he said, out of the overflow of the heart, the mouth speaks.
Want hij zei vanuit de overvloed van het hart. Stroomt de mond over.
And if those are his words,
en als dat zijn woorden zijn.
And he's God,
en hij is God.
And he's the living word,
en hij is zelfs het levende woord.
Then the principle of Hebrews chapter 4 applies.
Dan geldt het principe van Hebreeën 4 vers 12.
The verse that he speaks,
namelijk
the words that he
de
speaks,
woorden die hij spreekt.
Are continually working,
zijn voortdurend aan het werk.
They're eternal words,
het zijn eeuwige woorden.
So though he spoke them on the earth 2000 years ago.
Dus hoewel hij ze 2000 jaar geleden op aarde sprak,
they're still working today.
Die woorden zijn nog steeds op dit moment aan het werk.
Okay. Matthew chapter 9 verse 13.
Matthäus 9 vers 13.
Here's his teaching on mercy.
En dit is zijn onderwijs over barmhartigheid.
Number 1, he says.
Ten eerste, zegt Jezus.
Verse 13.
Vers 13.
Go and learn what this means.
Ga heen en leer wat dit betekent.
Then he quotes a scripture from Hosea chapter 6 verse 6.
En dan citeert hij vervolgens een vers uit Hosea 6 vers 6.
So this is a good teacher.
Dus hij is een goede onderwijzer.
He is giving you his point and he's quoting the Bible.
Hij geeft je zijn punt en hij citeert de Bijbel.
So,
dus, goed gedaan.
Excellent.
Goed zo, Jezus.
I desire mercy and not sacrifice.
Wat staat daar? Ik verlang barmhartigheid en geen offeranden.
For I did not come to call the righteous, but sinners to repentance.
Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.
I came down as Emmanuel.
Ik ben neergekomen als Emmanuel.
To be with those in their moment of need.
Om met hen te zijn in een moment van nood.
I came to them.
Ik ben naar ze toegekomen.
They didn't come to me.
Zij zijn niet naar mij toegekomen.
I was sent to them.
Ik ben naar hun toegestuurd.
So he stepped down into our time of need.
Dus hij is binnengestapt in onze moment van nood.
It's this first phrase that troubles me.
En het is die eerste zin die mij dwars zit.
Matthew 9 verse 13.
Matthäus 9 vers 13.
Go and learn.
Ga heen en leer.
Now I'm a school teacher.
En nou ben ik een schoolonderwijzer.
I was a professional school teacher for 16 years.
Ik ben 16 jaar lang echt professioneel gewoon onderwijzer op school geweest.
I know what it means to go and learn.
En ik weet wat het betekent als je zegt ga en leer.
That's what I used to tell my students.
Want dat is wat ik mijn leerlingen altijd vertel.
Go home.
Ga naar huis.
Do your homework.
En doe je huiswerk.
Some of you are laughing at me because you have good memories of school.
En sommigen van jullie lachen omdat je goede herinneringen hebt aan school.
Some of you are scowling at me.
En sommigen van jullie kijken een beetje.
You were the teacher I hated.
Oh, jij was precies die leraar waar ik een hekel aan had.
You're almost losing your inner healing, I know.
Je bent bijna je innerlijke genezing kwijt. Nee.
Go and learn.
Ga en leer.
How do we go and learn mercy?
Hoe kunnen wij dan heen gaan en leren wat barmhartigheid is? Hoe doe je dat?
How do we learn mercy?
Hoe kan je barmhartigheid leren?
Think about this.
Denk daar eens over na.
How do you learn mercy?
Hoe leer jij dan barmhartigheid?
Well, learn means school.
Nou, leren betekent school.
It means practice.
Het betekent oefenen.
It means lectures and lessons.
Het betekent les krijgen.
It means try, fail.
Het betekent proberen en falen.
Try again.
Opnieuw proberen.
Fail again.
Weer fouten maken.
Try, try, try.
Proberen, proberen, proberen.
Fail, major fail, fail.
Falen, geweldig falen, falen.
Try.
Proberen.
Succeed, barely.
Net een klein beetje lukken, succes hebben.
Try.
Weer gewoon proberen.
Crash and burn.
Gewoon volledig crashen.
Does that sound like life to you?
Klinkt dat gewoon als leven?
Right?
Ja.
How do I learn mercy?
Hoe leer ik barmhartigheid?
I've kind of narrowed it down to two specific ways we learn.
En ik heb het gewoon teruggebracht tot twee specifieke manieren waarop we kunnen leren.
One we generally like better than the other.
En de ene vinden we in het algemeen prettiger dan die ander.
But,
maar,
oh my gosh. But the one we usually like better,
maar degene waar we meestal wat meer van houden,
is harder to do.
Is wel ook degene die moeilijker is om te doen.
Yeah, you don't have any idea what I'm talking about.
Maar je hebt nog geen idee waar ik het over heb.
What are the two ways?
Okay, wat zijn de twee manieren?
Generally I like to look at it this way.
In het algemeen kijk ik er graag zo naar.
I need mercy, or I need to learn mercy in two ways.
Ik moet op twee manieren barmhartigheid leren.
There could be more, but just work.
Er kunnen er meer zijn, maar deze twee dingen.
All right.
Om even mee te werken.
And it mostly works, or at least I mostly learn it within the relationships I have around me.
En het meestal leer ik het, en het meeste leer je gewoon in de relaties die je vlak om je heen hebt.
Because this is a real life I've been called, and a real world I've been called to live in.
Want ik ben geroepen gewoon voor een echt leven, en ik leef in een echte wereld.
Right?
Ja, toch?
So, my closest relationships.
Dus mijn meest nabije relaties.
That's one.
Dus als je getrouwd bent.
I'm here in Amsterdam.
Ik ben in Amsterdam.
But there's a lady over in Kansas City.
Maar er is een dame in Kansas City.
Who gave me her ring.
Die mij haar ring heeft gegeven.
And I took it.
En ik heb hem aangenomen.
And it says she owns me.
En daarop staat dat zij dat ik van haar ben.
I belong to her.
Ik ben van haar.
But she doesn't think anything like me.
Maar zij denkt helemaal niet zoals ik.
And I don't think in any way like her.
En ik denk heel anders dan zij.
And from time to time,
en zo nu en dan.
Because I'm a man,
omdat ik een man ben.
And we generally have problems with understanding,
en we sowieso regelmatig problemen hebben met begrijpen.
You don't, I do.
Jullie niet natuurlijk, maar ik wel.
I say or do things that offend her.
Zeg ik of doe ik dingen die aanstoot aan haar geven.
And so I, because I love her.
En omdat ik van haar hou.
And my heart is not to offend her.
En mijn hart is helemaal niet bedoeld om haar boos te maken.
Because I love her.
Omdat ik gewoon van haar hou.
What do I do when
wat
I offend
doe ik dan
her?
Als ik haar aanstoot geef, als ze als ik haar boos maak?
Honey.
Schatje.
I am sorry.
Het spijt me.
Would you forgive me?
Wil je mij vergeven?
What is that?
Wat doe ik dan?
That's a statement where I'm appealing for mercy.
Wat ik dan doe is dat ik een statement maak waar ik eigenlijk vraag om barmhartigheid.
I'm appealing to her love.
Ik spreek eigenlijk haar liefde aan.
The love of God that he has put into her heart for me.
En de liefde van God die hij in haar hart heeft gelegd voor mij.
And I'm appealing to that love.
En ik spreek eigenlijk die liefde aan.
To not treat me as my sins deserve.
Om mij niet te behandelen naar wat mijn fouten wel verdienen.
I'm asking for mercy.
Ik vraag eigenlijk aan haar om barmhartigheid.
It's a humbling moment.
Het is een vernederend moment.
I can be honest with you.
En om eerlijk te zijn.
In the 27 years I've been married to her, I've had many humbling moments.
In de 27 jaar dat ik getrouwd ben met haar, heb ik heel wat nederigmakende momenten gehad.
Many.
Heel veel.
Many.
Heel veel.
If I were paid a euro.
Als ik een euro had gekregen.
One euro.
Eén euro.
For every time I offended her in 27 years.
Voor alle keren dat ik haar boos heb gemaakt in die 27 jaar.
I would be a very rich man.
Dan was ik nu een heel rijk man geweest.
I have to ask for mercy. I have to ask for forgiveness.
Ik moet haar vragen om barmhartigheid. Ik moet haar vragen om vergeving.
That's one way I learn mercy.
En dat is één manier waarop ik barmhartigheid kan leren.
But that's not the easy part of it.
Maar dat is niet de makkelijkste manier.
Sorry, that's not the hard part.
Dat is niet de moeilijke manier om het te leren.
It's humbling.
Het is vernederend of nederigmakend.
But it's not the hardest.
Maar het is niet het moeilijkste.
The hardest is the opposite side.
Want het moeilijkste is andersom.
Someone has offended you.
Waar iemand jou heeft boos gemaakt, heeft geïrriteerd of zo.
And they come and they appeal for forgiveness.
En ze komen bij jou en ze komen en ze spreken jou aan voor vergeving.
Or they don't ask for forgiveness.
Ze vragen niet om vergeving.
They don't ask.
Ze vragen niet.
And the Bible says, don't let the sun go down on your wrath.
Maar de Bijbel zegt, laat de zon niet ondergaan over jouw boosheid.
And you're still married to the same person.
Je bent nog steeds getrouwd met dezelfde persoon.
That's even worse.
En dat is nog moeilijker.
Because that generally means you're sleeping in the same bed.
Want dat betekent dat je meestal gewoon in hetzelfde bed slaapt.
So you can't escape it.
En je kan er niet aan ontsnappen.
She might say, go sleep on the couch.
En ze zegt misschien wel, je gaat maar op de bank slapen.
That's not helping anything.
Nee, dat gaat niet helpen.
The harder is when people come and ask or they don't ask.
Maar het moeilijker is dus als mensen aan jou vragen om vergeving of het zelfs helemaal niet eens vragen.
You're the offended, you're the victim.
Oftewel, jij bent degene die gekwetst is. Jij bent het slachtoffer.
And the man that's teaching in the Bible.
En die man hier in de Bijbel die ons onderwijst.
Says to forgive those.
En zegt dat we hen anderen moeten vergeven.
Even if they don't ask.
Zelfs als ze daar niet om vragen.
Even if they don't apologize.
Zelfs als ze niet hun excuus aanbieden.
Even if they don't think they've done anything wrong.
Zelfs als zij niet geloven dat ze iets verkeerd hebben gedaan.
Man, that takes some Shundai Mahundai.
Daar heb je wat
Shakamakara
voor nodig.
That's real intercession right
daar
there.
Heb je voorbeden bij nodig.
Shobokorobo.
Echte geestelijke strijd, come on.
Yeah, Lord, help us all.
Heer, help ons allemaal.
Okay, I'm belaboring the point, but I think you get my point. Why is that harder?
Waarom is dat nou moeilijker?
Because it's a justice issue.
Omdat we namelijk daar een probleem met recht hebben.
When we are called to forgive,
want als aan ons gevraagd wordt om te vergeven,
nobody's promising us there will be justice.
Want dan belooft niemand ons dat er recht gedaan zal worden.
Nobody's promising us they will be punished for their sin.
Niemand belooft ons dat er een rechtvaardige straf komt voor hun zonde.
It is harder to give mercy than to actually ask for it.
Het is moeilijker om te vragen om barmhartigheid te geven dan om erom te vragen.
I'm going to give you a phrase.
Ik ga jullie een zinnetje meegeven.
As I was teaching this in one of my IHOPU classes, one of my students came to me with a short little phrase that really actually helps in this situation.
Toen ik hier over onderwijs gaf in Amerika bij de IOPU, kwam er een student bij mij en die gaf een klein zinnetje aan mij waarvan ik geloof dat het heel behulpzaam is.
And I have her permission to use it.
En ik heb haar toestemming om dit te gebruiken
awesome.
Hier. Cool toch?
She said, here's the statement. This is what I heard you say.
En ze zei tegen mij, dit is het statement, dit is eigenlijk wat ik jou heb horen zeggen.
To the person who asks for mercy,
aan degene die jou vraagt om barmhartigheid,
it costs them nothing.
Kost het hen niets. Voor degene die jou vraagt om barmhartigheid, kost het niets.
To the person who gives mercy,
maar voor degene die barmhartigheid geeft,
it costs them everything.
Kost het hen alles.
Because when you give mercy,
want als je barmhartigheid geeft,
when you forgive,
als je vergeeft,
you don't have assurance that they will pay the debt that they owe you.
Heb je geen enkele verzekerdheid dat ze jou ooit de schuld terugbetalen die ze je eigenlijk schuldig zijn.
You're actually releasing them of their debt.
Want wat je eigenlijk doet is dat je hun vrijlaat, vrijspreekt van de schuld die ze aan jou
whether
hebben.
They ask for it or not.
Of ze je daar nou om vragen of niet.
Whether they're touched by your mercy or not.
Of ze nou wel of niet het fijn vinden dat ze barmhartigheid van je krijgen.
Here's the issue.
Want dit is het probleem.
Because that principle was taught by the eternal living word.
En omdat dit principe aan ons onderwezen is door de eeuwige levende woord,
then it is his definition that works spiritually.
Omdat het zijn definitie is die geestelijke kracht heeft en werkzaam is.
It is his definition that brings us peace.
Is het zijn definitie die ons vrede brengt.
And not according to our own systems.
En dus niet op basis van onze eigen systemen.
Go and learn.
Ga en ga leren.
Love you.
Veel plezier. Succes. Yeah.
You got people's faces in your eyes, don't you?
Jullie hebben allemaal wel mensen in gedachten, nietwaar?
You got a cardex of faces going through.
Je hebt zo'n heel adressenbestandje van mensen. Oh.
Told you.
Ik heb het je gezegd.
The word of the Lord.
Het woord van de Heer.
It's not my words, it's the Bible.
Het zijn niet mijn woorden, dit is wat het woord zegt.
And to start working.
En het begint al te werken.
It's a discerner of the thoughts and the intents of the heart.
Het brengt onderscheid in je gedachten en in de intenties van je hart.
But what it does,
maar wat het doet,
is it brings us before a throne of grace.
Het brengt je voor de troon van genade.
Because quite honestly,
want om heel eerlijk te zijn,
there are moments in time I don't have the ability to forgive.
Dat er momenten zijn in de tijd waarin ik niet het vermogen heb om een ander te vergeven.
Truth is, I've reached my limit.
De waarheid is dat ik vaak genoeg aan mijn tak zit.
You've offended me too many times.
Je hebt me te vaak gekwetst.
My bank account is empty.
Mijn bankrekening is leeg.
And so the only way I can give you what you do not deserve.
Dus de enige manier waarop ik aan jou nog iets kan geven wat je niet verdient.
Withhold from you the punishment you deserve.
En terughou van jou de straf die je eigenlijk wel verdient.
The only way I can do that.
De enige manier waarop ik dat nog kan doen.
Is if I go before the throne of grace.
Is als ik gewoon naar die troon van genade toe ga.
And ask him to help me.
En ik aan hem om hulp vraag om dit te doen.
You see?
Weet je?
The whole kingdom of God was built on prayer.
Het hele koninkrijk van God wordt gebouwd op gebed.
You are helpless without him.
Je bent hulpeloos zonder hem.
You're powerless without him.
Je bent krachteloos zonder hem.
And you're hopeless without him.
En je bent hopeloos zonder hem.
And so you got to go to the throne of grace.
Dus je moet naar die troon van genade toe gaan.
For your time of need.
Gewoon vanwege die tijden waarin je nood hebt.
So that you can come back to that situation.
Zodat je terug kan gaan naar die situatie.
And deliver what God says will work.
En dat je dan kan datgene kan geven waarvan God zei dat het werken zal.
Not what you and I in our carnality would desire.
En niet wat jij en ik in ons gewone menselijkheid, vleeselijkheid zouden willen.
Ja. Yeah. You know, we're thinking, hang him, kill him. I don't care.
Want
take him
wat wij
out
denken
back.
Is gewoon, joh, hang ze maar op, maak ze maar dood, whatever.
Boot
ze
him out.
Het verdient, weg ermee.
Gone.
Eruit.
Right. Praise the Lord that he didn't treat Moses that way.
Maar God zij dank dat hij bijvoorbeeld Mozes niet op die manier heeft benaderd.
Praise the Lord. That he didn't treat David that way.
Prijs de Heer dat hij David niet op deze manier heeft behandeld.
Praise the Lord that in the Bible God was God.
En dank God dat hij in de Bijbel God was.
Instead of like man.
En dat hij niet was zoals mensen zijn.
Truly he is right in Isaiah 55.
En want werkelijk heeft hij gelijk als hij zegt in Jesaja 55.
When he says.
Als hij zegt.
Your thoughts are not my thoughts.
Jouw gedachten zijn niet mijn gedachten.
Your ways are not my ways.
En jouw wegen zijn niet mijn wegen.
I am altogether different than
want
you.
Ik ben volkomen anders dan jullie.
Praise the Lord.
Prijs de Heer daarvoor.
Praise the Lord.
Ja.
He's called us to learn.
Want hij roept ons om te gaan leren.
Question.
Vraag.
So let's dig this hole a little bit deeper.
Laten we dit gat wat aan het graven zijn een beetje dieper gaan graven nu.
Let's Let's put our minds on tilt for a moment.
Laten we onze denken eventjes op tilt zetten.
Wait a minute. Where did you get that from?
Okay, waar heb je dit nou weer vandaan?
Think of this.
Okay, denk
eens hieraan. Jesus in the flesh.
Jezus gewoon in het vlees, in het natuurlijke.
Fully God.
Volledig God.
But still fully man.
Maar ook tegelijkertijd volledig mens.
Born through the womb of a woman.
Geboren vanuit de baarmoeder van een vrouw.
He did not come with some superhuman God chip on the inside.
Hij kwam niet met een soort van supermens God chip in zijn binnenste.
In order for his death on the cross to count for all of humankind.
Om te zorgen dat zijn dood aan het kruis ook zou gelden voor de hele wereld, voor de hele mensheid.
Though he was fully God,
hoewel hij volledig God was,
he had to live as a man.
Moest hij ook gewoon leven als een mens.
That meant he had to ask in prayer for everything that he did.
En dat betekende onder andere dat hij ook in gebed om alles wat hij deed eerst moest bidden, vragen.
That's Philippians chapter 2.
Filippenzen 2 staat dat.
He had to ask for everything.
Hij moest overal om vragen.
The Father made him dependent in the same way you and I are dependent, but without sin.
De Vader heeft hem afhankelijk gemaakt op dezelfde manier dat jij en ik afhankelijk zijn, maar bij hem was dat zonder zonde.
Because God is merciful, he sent Jesus.
Omdat God barmhartig is, stuurde hij Jezus naar ons toe.
And because God is just,
en omdat God recht is,
Jesus had to live like you and I have to live.
Daarom moest Jezus precies zo leven als jij en ik ook moeten leven.
We have to ask.
We moeten vragen.
We have to believe.
We moeten geloven.
We have to stand firm under attack.
We moeten vaststaan als we aangevallen worden.
And we got to have faith in what God says in his word.
En we moeten geloof hebben in wat God zegt in zijn woord.
And wait for his empowerment.
En wachten op zijn bekrachtiging.
Instead of acting out of our own energy.
In plaats van dat we proberen vanuit onze eigen energie te werken.
Now. So.
Dus.
Jesus at one time was 2 years old.
Er was dus een moment waarop Jezus gewoon een jochie van 2 was.
The Bible tells us that.
Dat vertelt de Bijbel ons.
Right?
Ja toch?
Jesus at one time was 12 years old.
Dus er was een moment waarop Jezus 12 jaar oud was.
The Bible shows us that.
De Bijbel vertelt ons dat toch?
So therefore we can logically assume
dus
that he was 5, 7, 9. You know.
Dus we kunnen ook de logische conclusie trekken dat Jezus ook op een zeker moment 5 was, 7 was, 9 was.
I know I'm boring you to tears.
Ik weet, dit is natuurlijk heel saai.
Oh my God, can you just get to the point?
Kan je eindelijk je punt eens maken?
Where did Jesus learn mercy?
Waar heeft Jezus dan barmhartigheid geleerd?
Oh well, Dale, he was God in the flesh, so he had mercy inside of him.
Dale, hij was toch God in het vlees. Hij had toch gewoon barmhartigheid in zijn binnenste.
Wait.
Nou, wacht even.
He was a man.
Hij was gewoon mens ook.
He had to live like a man.
Hij moest leven als een mens.
He had to go and learn.
Hij moest dus ook gaan en leren.
He can't ask us to go and learn if he didn't go and learn.
Hij kan ons niet hebben gevraagd om te gaan en te leren als hij niet ging en leerde.
No servant is greater than his master.
Geen dienaar is groter dan zijn meester.
He can't ask you and I to go and learn if he didn't go and learn.
Hij kan ons niet vragen om te gaan en te leren als hij zelf niet ook ging en geleerd heeft.
I think Jesus had 2 great teachers of mercy.
Ik denk dat Jezus 2 grote leraren van barmhartigheid had.
One obviously the Father in heaven.
Eén, natuurlijk, that's logisch. So obvious. Gewoon de Vader in de hemel, natuurlijk.
So that one it's like hardly countable. I mean,
ja,
it's so clear.
Ik tel bijna niet eens mee. So simpel en duidelijk is dat.
The second was his earthly adoptive father.
Maar de tweede was zijn aardse adoptievader, zeg maar.
I believe Joseph was a merciful man.
Ik geloof dat Jozef een barmhartige man was.
Because when Mary was found pregnant,
want toen Maria zwanger bleek te zijn,
and Joseph knew, that's not my baby.
En Jozef wist drommels goed, dat is niet mijn baby.
He sought not to make a public spectacle of her.
Toen zocht hij ernaar om te zorgen dat ze niet publiekelijk in het licht gesteld werd.
And when spoken to by an angel in a dream,
en toen tot hem gesproken werd door een engel in een droom,
changed his mind,
veranderde hij zijn gedachten,
took Mary as his wife,
en nam Maria als vrouw tot zich,
and for the rest of his life,
en voor de rest van zijn leven,
had to defend the fact that he married an immoral woman with everybody thinking he was the father.
Moest hij aan anderen verdedigen dat hij met een immorale vrouw getrouwd was, waarbij iedereen nog eens dacht dat hij de vader was ook.
Where did Jesus learn mercy?
Waar heeft Jezus barmhartigheid geleerd?
I think his teachers were real people.
Ik geloof dat zijn onderwijzers hele echte mensen waren.
Who were part of a real earthly life.
Die gewoon deel waren van een echt aards leven.
Matthew 12.
Matthäus 12.
Jesus digs the well a little deeper.
En Jezus graaft die bron voor ons wat dieper uit.
Matthew 12, verse 7.
Matthäus 12, vers 7.
So now he takes us a little deeper.
En nu neemt hij ons wat dieper mee.
First verse, go and learn.
In het eerste vers net hoorden we, ga en leer.
This verse.
Maar in dit vers.
But if you had known, or if you had learned.
Daar staat maar als je geweten had, of anders gezegd, als je geleerd had.
If you had done your homework,
als je je huiswerk gedaan had,
you would understand,
dan zou je begrijpen,
that 2 plus 2 equals 4.
Dat 2 en 2 4 is.
If you had done your homework, Mr. Anderson.
Als je je huiswerk had gedaan, meneer Anderson.
You have no idea how often I got that when I was in school.
Je wil niet weten hoe vaak ik dat hoorde toen ik.
Well, Mr. Anderson, if you'd done your homework,
wel, meneer Anderson, als je je huiswerk gedaan zou
you
hebben,
would know that,
dan had je geweten dat.
I start to sink low in my chair.
En dan zonk ik weer onder in mijn stoel.
It's amazing that I became a teacher after the school crises that I had as a student.
Het is een wonder dat ik zeg maar leraar ben geworden na de crisis die ik op school heb gehad.
If you'd known what this means,
als je geweten had wat dit betekent.
He still quotes Hosea 6 verse 6.
En hij citeert nog steeds Hosea 6 vers 6.
But then look what he says.
Maar kijk wat hij dan zegt.
You would not have condemned the guiltless.
Dan had je de onschuldige niet veroordeeld.
Let's paraphrase that in our words without changing the meaning.
Laten we dat in onze eigen woorden parafraseren zonder de betekenis er te veranderen.
Had you learned mercy,
als jij barmhartigheid geleerd had,
you would not call something bad that is good.
Dan had je iets wat goed is niet slecht genoemd.
You would not condemn, call something bad.
Dan had je niet veroordeeld, dus iets slecht noemen.
The guiltless, something that's good.
De onschuldige innocent. Of iets wat onschuldig is of goed is.
He says that,
en dat zegt hij,
and he's also implying the reverse.
Maar hij impliceert daarmee ook het omgekeerde.
If you'd learned mercy,
als jij barmhartigheid had geleerd,
you would not call something good that is bad.
Dan had je iets wat slecht is niet goed genoemd.
You would not acquit the guilty.
Dan had je ook de schuldige niet vrij laten gaan.
Wait a minute.
Wacht eens even.
I go and learn mercy.
Ik ga dus en ik ga barmhartigheid leren.
And in the process of learning mercy.
En in dat proces van het leren van barmhartigheid.
The door regarding justice begins to open.
Begint de deur die naar het recht en rechtvaardigheid leidt, begint zich te openen.
And I start to get a revelation.
En ik begin openbaring te krijgen.
Of what is good and what is bad.
Van wat goed en wat slecht is.
What is right and what is wrong.
Wat juist is en wat verkeerd is.
What he will remove in order to bring forth love.
Welke dingen hij weg wil halen om te zorgen dat liefde vrij komt.
And what he will strengthen.
En welke dingen hij juist wil bekrachtigen.
Well, wait a minute. It says, judge not.
Maar wacht eens even. Er staat toch in de Bijbel oordeel niet.
Yes.
Ja.
Do you know what that means?
Maar weet je wat dat betekent?
Do not become an interpreter of justice.
Het betekent word geen interpretator, whatever. Interpreteer recht niet.
That you place yourself above the law.
Waarbij je jezelf boven dat recht, boven de wet plaatst.
By placing yourself above the law.
Want als jij jezelf boven de wet plaatst.
You are no longer subject to the law.
Dan ben jij zelf niet meer onder de wet.
And by becoming an interpreter of the law.
En door een uitlegger van de wet te worden.
Therefore you lose sight of mercy.
Daardoor verlies je oog voor barmhartigheid.
Last verse.
Laatste vers.
Genesis 18.
Genesis 18.
We have this rule in Bible study.
En in bij het bestuderen van de Bijbel is er een simpele regel.
Several different interpretive rules.
En er zijn verschillende regels van interpretatie van de Bijbel.
And one of those rules is called the law of first mention.
En een van die regels is wat genoemd wordt de wet van eerste verschijning.
First place.
Eerste plaatsen waar het.
So if I'm studying the nature of God,
dus als ik de natuur van God wil bestuderen,
some aspect of his nature,
een bepaald aspect van zijn wezen, van zijn natuur,
a title,
een titel,
and in this case mercy as an attribute,
dus in dit geval ook barmhartigheid als een attribuut van God,
then I go to the first place in the Bible where God is called merciful
dan
or mercy.
Ga ik naar de eerste plek in de Bijbel waar God barmhartig of vol barmhartigheid genoemd wordt.
And it gives me a picture of what his mercy is like.
En dat geeft me dan een beeld van wat barmhartigheid eigenlijk dan is.
Now I thought as I was studying mercy.
En ik dacht toen ik barmhartigheid bestudeerde.
First place in the Bible that God is called merciful was in Exodus 34.
Dat de eerste plek waar God barmhartig genoemd wordt is in Exodus 34.
Moses is on the mountaintop.
Waar Mozes op de bergtop staat.
And he's under this great presence of God.
En de geweldige tegenwoordigheid van God komt.
You know how it is under the presence of God.
Ja, je weet wel hoe dat
is. Yes, Lord, I love you. You're so awesome.
Onder de aanwezigheid van God. Oh, Heer, ik hou zo van u. U bent zo geweldig.
And Moses says, show me your glory.
En Mozes zegt daar, Heer, toon mij uw heerlijkheid.
God says, surely I will show you my glory.
En God zegt, tuurlijk laat ik je mijn heerlijkheid zien.
And he says, my name, I am the Lord God. Merciful.
En dan zegt de Heer, ik ben de Heere God, barmhartig.
That's what I thought.
En ik dacht dat dat de eerste keer was.
But just to be accurate,
maar om accuraat te zijn.
Make sure I did my homework right,
om zeker te weten dat ik mijn huiswerk goed had gedaan.
I actually checked.
Ben ik het gaan checken in de Bijbel.
And oh my gosh, I was wrong.
En oh, ik zat ernaast.
Bad, 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 bad.
Oh.
The first place that God is called merciful.
De eerste plaats waar God barmhartig genoemd wordt
is in Genesis 19.
Is in Genesis 19.
Verse 16.
In vers 16.
When he is destroying Sodom and Gomorrah.
Op het moment dat hij Sodom en Gomorra vernietigt.
Judgment, judgment.
Oordeel, oordeel.
Removing things that hinder the love of God.
Allemaal dingen verwijderen die de liefde van God in de weg staan.
Destroying a city.
Hij vernietigt een stad.
And in the midst of the destruction.
En midden in die vernietiging.
Verse 16.
In vers 16.
He takes Lot by the hand.
Grijpt hij Lot bij de hand.
Walks him out of the city.
En wandelt hem uit de stad.
He just says, run.
En hij zegt, ren, Lot.
I can't destroy the city until you leave.
Want ik kan de stad niet vernietigen voordat jij weg bent.
And Lot is going, what? Wait a minute. Huh, this is my house, my wife, my children. Ah, what's going on?
En Lot die roept, ah, wacht eens even, wat gebeurt er met mijn huis en mijn kinderen en mijn vrouw? Ah.
And in verse 16.
Maar in vers 16.
It tells us.
Dan staat er.
While Lot hesitated.
Terwijl Lot nog twijfelde.
This is not Lot under, okay God, whatever you say, I'm out of here.
Boom. Dus dit was niet Lot. Die zei, oh Heer, wat u maar zegt, ik ga.
Oh, you know, the perfect decision.
De volmaakte besluit.
Yes, full of the glory of God. Ja, yes, Lord, whatever you say.
Alles voor de heerlijkheid van God, wat u maar
no,
zegt.
He's hesitating.
Nee, er staat dat hij bleef aarzelen.
He's not sure.
Hij wist niet zeker wat hij wilde.
Wait a minute.
Wacht eens even.
And the angel says, "Go, I can't destroy the city until you leave."
En dan zegt de engel: "Ga, want ik kan de stad niet vernietigen voordat jij weggaat."
And so the angel helps him.
En dan helpt die engel Lot.
He's paralyzed in powerlessness.
Want Lot is namelijk verlamd in krachteloosheid.
He wants to respond, but he doesn't. He
hij
can't.
Wil wel antwoorden op wat God wil, maar hij toch ook niet. Hij kan het niet. Hij kan niet weg.
His flesh is paralyzed and his spirit is saying yes.
Zijn vlees is verlamd terwijl zijn geest ja zegt.
His mind is telling them go, and his heart is saying, I don't know, man, look what I got here.
Zijn gedachten zeggen, je moet gaan, maar zijn hart zegt, ja, maar ik heb hier zoveel spullen, wat moet ik wil niet weg.
And God takes him by the angel of the Lord takes him by the hand.
En de engel des Heren neemt hem bij de hand.
Empowers him.
Bekrachtigt hem.
Takes him from hopelessness and helplessness.
En neemt hem weg vanuit hopeloosheid en hulpeloosheid.
And walks him out of it.
En neemt hem mee uit die stad.
He loses everything.
En hij verliest alles.
But he's escaped.
Maar hij is ontsnapt.
He has his two daughters.
Hij heeft zijn twee dochters.
His wife.
En zijn vrouw.
We know the story of what happened with his wife.
En we weten uit het verhaal wat er met zijn vrouw gebeurd is.
She turns back with
Zij
longing
keert
in
zich
her heart.
Terug om vanwege de verlangens in haar hart.
And in the midst of judgment.
En dus hier te midden van oordeel.
God is revealing his mercy.
Toont God zijn barmhartigheid.
He's come down into Lot's situation.
Hij is neergedaald in de situatie van Lot.
And empowered him to choose rightly.
En heeft hem bekrachtigd om de juiste keuze te maken.
And even when his decision-making power was gone.
En zelfs terwijl zijn eigen vermogen om beslissingen te maken weg was.
Even his flesh seemingly too strong.
Terwijl zijn vlees leek te krachtig, te sterk te zijn voor hemzelf.
God still takes him by the hand.
Pakt God nog steeds toch zijn hand vast.
And walks him out.
En neemt hem mee uit de situatie.
My friends,
lieve vrienden,
you and I are the full sum of all of our parts.
Jullie, jij en ik, wij zijn als het ware de optelsom van alle onderdeeltjes die we zijn.
In order to be merciful, we need to press pause on our justice.
En voor ons is het zo dat om barmhartig te zijn, moeten we de pauzeknop van recht, van rechtvaardig zijn indrukken.
In order to act with justice, we press pause on our mercy.
En als we recht willen brengen, dan moeten we even de pauze van onze barmhartigheid indrukken.
That's kind of a bad picture, but it's there's a point I'm making here.
Een slecht voorbeeld, maar ik probeer een punt duidelijk te maken.
We stop one thing in order to do another.
Want wij moeten als het ware het ene stoppen om in staat te zijn om het andere te doen.
But not so with God.
Maar zo is het met God niet.
He's not the full sum of all of his parts.
Hij is namelijk niet een soort van de optelsom van allemaal kleine onderdeeltjes.
He is who he is.
Hij is wie hij is.
I am who I am, he
says. Ik ben wie ik ben, is wat hij zei.
He's fullness of mercy.
Hij is volledig barmhartig.
Fullness of justice.
En volheid van recht.
And he can operate in both at the same time.
En hij kan in die beide realiteiten op hetzelfde moment gewoon uitstappen,
with
wandelen.
The fullness of who he is.
Met de volheid van wie hij is.
He doesn't operate 80% mercy and 100% justice.
Het is niet dat hij dan 80% barmhartigheid heeft en dan 100% recht.
He brings all that he is.
Hij brengt altijd alles wat hij is.
What's my point?
Wat is het punt hier?
There are so many in the body of Christ.
Er zijn zoveel mensen in het lichaam van Christus.
I say this to our shame.
En ik zeg dat tot onze eigen schaamte eigenlijk.
That they love the God of mercy.
Dat ze de God van barmhartigheid lief hebben.
But they really want nothing to do with the God of justice.
Maar ze willen niets te maken hebben met de God van recht.
We make a God fashioned in our own hands.
Dus wat we doen is dat we een God vormen die we naar ons eigen voorbeeld maken.
We take the part that makes us feel good.
En we nemen dat deel waarbij wij ons goed voelen.
The part that makes us happy.
Het deel waar wij blij van worden.
The part that supplies everything we need.
En het deel wat al onze noden voorziet.
Which usually means money.
En dat betekent meestal geld.
And honor.
Eer.
You're not laughing, but that's okay.
Yeah.
Right? So what we're doing is we're fashioning a God after our own hands.
Dus wat we doen is dat we een God eigenlijk vormen naar ons eigen idee.
We come into our churches.
En we komen in onze eigen kerken.
We worship and we bow down to this God that we've fashioned after our own hands.
En we buigen ons neer voor deze God die we eigenlijk naar onze eigen voorbeeld hebben gemaakt.
But when things in our life don't go exactly right.
Maar als dingen in ons leven niet helemaal juist gaan, niet goed gaan.
That image that we've built with our hands.
Dan is dat beeld wat wij met onze eigen handen gevormd hebben.
We shake our fist.
Daar schudden we onze vuist naar.
We get bitter.
En dan worden we bitter.
And we curse God.
En we vervloeken God.
Where are you?
Waar bent u?
Why have you left me?
Waarom heeft u mij verlaten?
What great wrong have I done to send you away?
Welk grote probleem heb ik gedaan? Wat heb ik verkeerd gedaan dat u me dit aandoet?
And suddenly we go into these moments of huge insecurity.
En dan komen we ineens in die momenten dat we een grote onzekerheid hebben van binnen.
My friends,
vrienden,
I'm saying these things to you because I am so challenged in my life in the last few years.
Ik vertel jullie deze dingen omdat ik ook in mijn eigen leven zo'n uitdaging voel, zo uitgedaagd word.
Can I honestly tell you?
Kan ik jullie heel eerlijk vertellen?
If you really want to know the knowledge of God.
Als je werkelijk de kennis van God wil vinden.
If you want to know the attributes of God.
Als je werkelijk de aspecten van wie God is wil leren kennen.
Just go think you can write a book about something.
Als je überhaupt zou denken dat je een boek over iets zou kunnen schrijven.
Think that you can, because you know mercy, you can write a book about mercy.
Als je denkt dat je, omdat je iets van barmhartigheid weet, dat je een boek over barmhartigheid kan schrijven.
Let the reader and listener understand.
Begrijp je wat ik zeg?
I thought I could write a book on mercy.
Ik dacht serieus dat ik een boek over barmhartigheid
kon
schrijven.
I thought I knew the merciful God of heaven.
Omdat ik dacht dat ik de barmhartige God in de hemel kende.
And then he said.
En toen zei hij.
Oh, I'm so excited.
Oh, ik ben zo opgewonden.
Yeah, yeah, yeah.
Ja.
Write the book. Write the book.
Schrijf het boek.
And then I really started to learn.
En toen begon ik pas echt te leren.
It's when I dared to think.
Toen ik durfde te denken.
That I've got anything to say.
Dat ik überhaupt iets te zeggen heb.
That I started to learn.
Dat ik begon eindelijk om echt iets te leren.
It's one thing to fool your mind.
Want het is één ding om je eigen gedachten voor de gek te houden.
Take the parts of the God of the Bible that you like.
En dat je die dingen neemt van God in de Bijbel waar je wel blij mee bent, die je leuk vindt.
And build a God of your own hands.
En dat je een God maakt naar je, met je eigen handen.
But it's a totally different thing.
Maar het is totaal iets anders.
To actually talk about the God of the Bible.
Als je echt wil praten over de God van de Bijbel.
And think you have anything to say.
En dat je dan denkt dat je ook maar wat dan ook te zeggen hebt over hem.
Because he loves the idea.
Weet je, hij vindt het idee geweldig.
That you would want to talk about mercy.
Dat je over barmhartigheid wil praten.
But he's gonna make sure.
Maar hij gaat zeker ervoor zorgen
that what you say is true.
Dat wat je gaat zeggen ook wel echt waar is.
And not some image built by your hands.
En niet een of ander beeld wat je met je eigen handen gebouwd hebt.
Took me 15 months.
Het heeft mij 15 maanden gekost.
I wrote 5 chapters.
Ik had 5 hoofdstukken geschreven.
And he burned them.
En hij heeft ze eigenlijk afgebrand.
Literally.
Letterlijk.
I had them, I was reviewing them. I thought this is a great start.
Ik had ze en ik was ze aan het nakijken en ik dacht ja, dit is echt een goed begin.
And they were sitting on a table.
En ze lagen op mijn tafel.
My wife thought that they were just scrap paper.
En mijn vrouw dacht dat het gewoon kladpapiertjes waren.
Started a fire with them.
En heeft serieus het vuur met ze aangestoken.
Oh, I had it on the computer.
Oh, ik had het trouwens ook op de computer staan.
Oh honey, it's okay, don't worry.
Oh schat, het maakt niet uit, maak je geen zorgen.
I went to the computer.
Ik ging naar de computer.
And my computer hard drive crashed.
En mijn harde schijf van mijn computer crashed.
Perfect.
Ja, perfect.
Start over.
Begin maar opnieuw.
Try again.
Probeer het maar nog een keer.
Shut up, bakamata. Second attempt.
Tweede poging.
I'd write a page.
Ik had een pagina geschreven.
And save it.
En ik drukte op opslaan.
On an external hard drive.
Op een externe harde schijf.
15 months.
15 maanden later.
It took to write that book.
15 maanden kostte het om het boek te schrijven.
And there are still pages that I read.
En er zijn nog steeds pagina's die ik teruglees.
This is not a good advertising.
En ik weet dat dat niet een hele goede reclameboodschap is, maar.
There are pages I read, I just like to. Can I just tear this out?
En als ik ze lees, denk ik, oh, kan ik ze misschien eruit scheuren? En ze weggooien.
It's like that's not at all.
Want dat is echt niet.
If you buy the book, you'll know what I'm talking.
En als je het boek koopt, dan zul je ontdekken waar ik het over heb.
Please be merciful to me.
En wees alsjeblieft barmhartig met mij. Dank je wel.
You see. If you want to know him,
weet je, als je hem wil leren kennen,
he loves that.
Dan vindt hij dat geweldig.
But he wants you to know him.
Maar hij wil dat je hem echt leert kennen.
Not some image built by our hands.
En niet een of ander beeld wat je van hem gemaakt hebt.
Because the images that we build will fail.
Want de beelden die we hebben gemaakt, die zullen absoluut het niet halen.
And in his justice.
En in zijn recht.
And in his mercy.
En in zijn barmhartigheid.
If he sees us building something of our own hands.
Als hij ziet dat we iets maken met onze eigen handen.
He's so kind to us.
Dan is hij zo vriendelijk voor ons.
He comes and he tears it down.
Dan komt hij en hij breekt dat beeld weer af.
Zodat we won't trust in something that will fail us.
Zodat we niet zullen vertrouwen in iets wat nooit stand zal houden.
When I went to Poland,
toen ik naar Polen ging,
the Lord really called us to go.
Was het
a big story?
Was het echt de roeping van de Heer om te gaan? Het is een groot verhaal.
I'm not going to tell you that story.
En ik ga dat niet delen met jullie nu.
We're done, but
want we zijn eigenlijk zo goed als klaar.
Big story.
Heel groot verhaal.
And I mean, my wife and I, in front of our whole church, had an encounter with God.
Want mijn vrouw en ik hadden, terwijl we voor de hele kerk stonden, echt een encounter, een ontmoeting met God.
I don't mean a few tears.
En ik heb het hier niet over gewoon even een paar traantjes die naar beneden biggelden.
I mean, on the floor, violently shaking, screaming.
Ik heb het over dat we allebei op de grond lagen en heftig lagen te schudden door de kracht van God.
As God is writing His mandate on my heart.
Terwijl God op dat moment zijn mandaat op mijn hart aan het schrijven was.
It humbled me for about a week.
En dat heeft me ongeveer voor een week heel nederig gemaakt.
And then I got up.
En toen ben ik opgestaan.
I have a call to Poland.
En ik heb mijn borst vooruit gedaan en ik heb gezegd ik heb een roeping voor Polen.
Poland's been around for about 1,000 years.
Polen bestaat misschien een jaar of 1,000.
But now I have the call to
Poland. Maar nu heb ik een roeping voor Polen.
I'm going to go.
Ik zal gaan.
Lightning bolts will come from my fingers.
En bliksemflitsen zullen uit mijn vingers komen.
All will bow down.
En allen zullen zich buigen.
And serve, of course, the God of heaven.
En zullen natuurlijk de God van de hemel dienen.
I will heal the sick, raise the dead.
Ik zal de zieken genezen en de doden opwekken.
My children will call me blessed and honor me.
En mijn kinderen zullen mij gezegend noemen en mij eren.
And my wife will have the posture of Mary.
En mijn vrouw zal de houding van Maria hebben.
Look at him.
Oh, kijk hem.
Wow. You would have to know my testimony, but
je zou mijn hele getuigenis moeten kennen, maar goed.
Before I went to Poland, I was actually a very successful school teacher.
Voordat ik naar Polen ging, was ik werkelijk een zeer succesvol schoolonderwijzer.
Writing textbooks.
Ik schreef onderwijsboeken.
Training teachers in universities.
En ik gaf onderwijs ook aan leraren op universiteiten.
I was very successful.
Ik was heel succesvol.
But I go to Poland.
Maar ik ging naar Polen toe.
And everything I touch.
En alles wat ik aanraakte.
Shatters in pieces.
Brak in stukken voor mijn neus.
There were days.
Er waren dagen.
My poor wife.
Dat mijn arme vrouw.
She thought she was raising 3 children, not 2.
Dacht dat ze 3 kinderen in plaats van 2 aan het opvoeden was.
God bless that. She's an angel. Anyway.
En zij is echt een engel, dus God zegen haar.
And I remember the day that everything just kind of came to a head.
En ik herinner me nog steeds de dag dat alles een soort van bij elkaar kwam.
Ever had one of those days?
Heb je wel eens zo'n dag gehad?
It just all just okay, there it is.
Dat alles gewoon op dat punt komt dat je denkt van ja.
We had friends over.
We hadden vrienden op bezoek.
And we used to take turns serving our friends when they would come over.
En we deden altijd om de beurt dat we onze vrienden bedienden.
Making the tea, making the coffee.
Dus dat we de thee en de
bringing
koffie
the cookies,
en zo.
You know.
En de koekjes brachten. En dat
and it was my turn.
En het was mijn beurt.
That's okay.
En dat is prima.
I'm a humble servant of the Lord.
Want ik ben een nederige dienaar des Heren.
I'm in the kitchen.
En ik was in de keuken.
In the cooking.
In de keuken.
In the cooking, doing the cooking, ja. You know. Making tea, making, you know, getting the cookies ready.
Thee aan maken, koekjes.
Got this big tray.
En ik had deze grote schaal.
Mugs, tea, cookies on this tray.
Mokken, thee, koekjes op die grote schaal.
And I turned to take a step.
En ik draaide hem om een stap te zetten.
And I step on one of my son's Lego toys.
En ik stap op een van die Lego speeltjes van een van mijn kinderen.
And I have bare feet.
En ik was op blote voeten.
Just
dus.
Kill me. I mean, just kill
schiet
me.
Schiet mij maar dood, alsjeblieft.
Ah!
Dat.
The tray goes up.
En die schaal vloog de lucht in.
The mugs come down.
En de mokken landen met z'n allen.
Tea and coffee everywhere.
Thee en koffie overal.
Broken glass everywhere.
Overal gebroken glas.
And I was shocked at my response.
En ik was geschokkeerd door mijn eigen reactie.
And I shocked my wife and my friends.
En ik schokkeerde ook mijn vrouw en mijn vrienden.
I just started to cry.
Want ik begon namelijk, ik brak in tranen uit.
Like shoulder heaving sobs.
Ik bedoel echt schouderschuddend huilen.
And my wife, you have to understand, my wife is a registered nurse.
En je moet even begrijpen, mijn vrouw is een getrainde verpleegkundige.
She works at a hospice.
En ze werkt in een hospice.
So she sees real intense stuff.
Dus zij ziet daar echt heftige dingen.
And she's looking at me.
En ze kijkt naar mij.
Shoulder heaving sobs.
En ze ziet mij helemaal schuddend huilen.
I've dropped a tray on the ground.
Ik heb een schaaltje op de grond laten vallen.
And she just lets go right in front of our friends.
And
she just says it.
En ze spreekt gewoon de gedachte uit.
What is your problem?
En ze zegt: wat is jouw probleem?
Stop crying.
Stop met huilen, man.
Are you a child?
Ben je soms een kind?
Oeh. God bless my wife.
Oh, God zegen mijn vrouw.
Now we did get that worked out, just so you know.
En dat hebben we allemaal uitgepraat, hoor, dat je dat
we
wel
got
even
that
weet.
Worked out.
Just dat is echt uitgepraat.
And I started to say, I can't take this anymore.
En ik begon uit te roepen, ik kan er niet meer tegen.
I said, look at this.
Moet je dit nou zien?
This is my life.
Dit is mijn leven.
Everything I touch.
Alles wat ik aanraak.
Breaks.
Breekt.
Everything I do.
Alles wat ik doe.
Matters nothing.
Betekent niks.
Is there really a God?
Is daar wel eigenlijk een God?
There you have it.
En daar heb je het punt.
Because in those moments of breakthrough.
Want in die momenten van doorbraak.
You don't say what your mind tells you you will say.
Zeg je niet wat je gedachten je vertellen dat je zou willen zeggen.
You say what you have in your heart.
Maar je zegt wat er werkelijk in je hart is.
Now I can look back on that situation.
Maar als ik nu terugkijk naar die situatie.
And clearly say to you.
En kan ik jullie met helderheid zeggen.
Those 7 years in Poland.
Die 7 jaar in Polen.
That came to a head in that moment.
Die helemaal tot een apotheose kwamen op dat moment.
Was the mercy of God for my life.
Dat was de barmhartigheid van God voor mijn leven.
Because the truth of your love.
Want
for God.
De waarheid van jouw liefde voor God.
Is not. What you offer in the midst of everything going well,
is
of
niet dat je wat je aan hem geeft terwijl alles lekker gaat en alles succesvol is.
The truth of your love for God.
De waarheid van jouw liefde voor God.
Is what you offer in the midst of constant, consistent brokenness and failure.
Is dat wat je aan hem geeft als je bent in het aangezicht van voortdurende, constante gebrokenheid en falen.
It's what you think he thinks of you in those moments.
Het is wat jij denkt dat hij over jou denkt in dat soort momenten.
That tell you the truth of your identity.
Die de waarheid geven over jouw identiteit.
And it is merciful for him.
En het is barmhartig van hem.
To show us now.
Om je nu te laten zien.
Then wait for years and years.
Hoe het zit in plaats van dat hij jaren wacht.
Letting us think one thing.
Waardoor je denkt dat het allemaal zus of zo zit.
Building a God and a relationship of our own hands.
En dat je een God bouwt en je relatie met God bouwt met je eigen ideeën.
When actually very little of it is true.
Terwijl er maar heel weinig echt waar is.
I'm trying to be encouraging.
En ik probeer jullie te bemoedigen, echt waar.
I've had my definition of mercy rewritten.
Mijn definitie van wat barmhartigheid is, heeft God herschreven in mijn leven.
I tell people this simple thing.
En ik vertel mensen vaak dit simpele ding.
Before I moved to Poland, I knew a lot about God.
Voordat ik naar Polen toe ging, wist ik heel veel over God te
vertellen. Oh, I can tell you a lot about God.
Oh, ik kan je heel veel over God vertellen.
But in 7 years in Poland.
Maar in die 7 jaar in Polen.
He was merciful to me.
Was hij barmhartig voor mij?
He took me there.
Hij heeft mij daar gebracht.
So that I could meet him.
Zodat ik hem zou kunnen ontmoeten.
So that when I came out of Poland,
dus toen ik terugkwam uit Polen,
I didn't have a whole lot to say about God.
Had ik niet zo heel veel meer te vertellen over God.
But there were many areas in my life. Well, there were one or two areas where I knew Him.
Maar er waren vele, of eigenlijk er was één of twee gebieden in mijn leven waarbij ik God werkelijk aan het leren kennen was.
I met Him there.
Ik heb Hem namelijk ontmoet daar.
And that's what He wants.
En dat is wat Hij wil.
He wants us to meet Him.
Hij wil dat je Hem ontmoet.
He's real.
Hij is echt.
He wants us to relate to the reality of who He is.
En Hij wil dat je relateert aan de realiteit van wie Hij is.
And in His mercy.
En in zijn barmhartigheid.
He will do anything.
Zal Hij alles doen wat nodig is.
To introduce the reality of Himself.
Om de werkelijkheid van Hemzelf aan jou te introduceren.
To you and I.
Aan jou en aan mij.
Let's pray.
Laten we bidden.
Lord Jesus.
Heer Jezus.
Thank you for your mercy.
Dank u wel voor uw barmhartigheid.
Father, thank you that you sent your son.
Vader, dank u wel dat u uw zoon gezonden heeft.
To reveal mercy to us.
Om barmhartigheid aan ons te openbaren.
Lord, we have so much to discuss this week.
Heer, we hebben zoveel om te bespreken deze week.
Father, I just say this right now.
Vader, ik wil dit op dit moment zeggen.
In front of my brothers and sisters as witnesses.
Voor mijn broers en zussen als mijn getuigen.
We can talk a lot about your mercy.
We kunnen heel veel praten over uw barmhartigheid.
But this week we need to encounter your mercy.
Maar we hebben deze week nodig dat we een ontmoeting hebben met uw barmhartigheid.
We need an encounter.
We hebben een ontmoeting nodig.
We need to touch it.
We hebben nodig het aan te raken.
We need to experience it.
We hebben nodig het te ervaren, Vader.
The reality of it.
De realiteit ervan.
The real merciful God of heaven.
De werkelijke barmhartige God van de hemel.
So Father, I say to you.
Dus Vader, ik wil tegen u zeggen.
Father, challenge me.
Vader, daag mij uit.
In every area where I've built something of my own hands.
In elk gebied waar ik iets met mijn eigen handen heb gebouwd.
Lord, with fear in my heart.
Heer, met vrees in mijn hart.
Pull it down.
Heer, vraag ik, trek het neer, breek het af.
But Lord, I also ask.
Maar Heer, ik vraag u ook.
Reveal the truth.
Openbaar de waarheid.
Show us the truth.
Toon ons de waarheid.
Help us touch it.
Help ons dat aan te raken.
So it's written on our hearts.
Zodat het op ons hart geschreven wordt.
In Jesus' name.
In de naam van Jezus.
Amen.
Amen.
Tomorrow.